Hallo en welkom terug bij weer een online sessie. We gaan richting april en we gaan vandaag verder met de Radical Honesty Questionnaire. En tot mijn verbazing zie ik weinig ingestuurd worden van de, ja, noem het maar, huiswerkopdracht of in ieder geval de vragen die we jullie gestuurd hebben. Om daar eens naar te kijken, eerlijk te kijken naar een aantal punten in jullie leven. Wat ik merk is het volgende. Er zijn een aantal mensen die heel actief meedoen, op het speelveld staan, vragen invullen en ze toesturen, waar ik ook iets mee kan en waar ik mee dus ook straks in een live sessie mijn programma omtrent de vragen kan samenstellen. Maar ik merk ook dat er radiostilte is omtrent het grootste gedeelte van jullie. En ik wil jullie vragen om toch meer op te komen dagen. Een van de vragen waar we zeker vandaag ook bij gaan komen is: do you actually fight for your life? Doe jij vechten voor je leven? We hebben allemaal wel hele mooie doelen en we weten ze allemaal heel mooi te omschrijven. En het ziet er vaak ook heel erg nice en dandy uit. Vaak is het ook om er beter uit te zien na de groep. Maar als we kijken hoeveel mensen daadwerkelijk op het speelveld staan, bezig zijn met hun missie, met hun commitments en met het behalen van de resultaten waar ze een belofte op hebben gemaakt, ja, dan zien we toch nog dat er te veel mensen op de tribune zitten. Dat er te veel mensen op vrijdag hier komen zitten, daar wel af en toe van de tribune afkomen op het speelveld. En er zijn er ook een aantal die staan volledig op het speelveld. Die zijn aan het voetballen, om het zo maar te zeggen. En ik ga nog één keer vragen, ook aan de hand van de opdrachten: kom van die tribune af, kom op dat speelveld staan. Ik ga je niet uit het kleedlokaal halen samen met die mensen wat wel op het speelveld staan om te vragen: kom jongens, mee het speelveld op. En, want daar is waar het gebeurt. Daar is waar de push-ups worden gemaakt. Daar is waar het impact wordt gemaakt op je leven, op je bedrijf, op je carrière, etc. De Radical Honesty Questionnaire zijn we vorige week met een aantal vragen begonnen. En het zijn echt magnifieke vragen. Magnifieke vragen die verdieping geven op alle fronten in je leven. Of dat is nu ten opzichte van je vriendschappen, ten opzichte van je relatie, ten opzichte van je bedrijf, ten opzichte van je carrière, ten opzichte van je gezondheid. Op alle fronten kun je eens gaan kijken: wat is de impact die ik wil gaan maken? Wat zijn de standaarden die ik heb? Zijn die standaarden genoeg? Hoe competent ben ik? Hoe competent ben ik in een relatie? Hoe competent ben ik binnen mijn bedrijf? Zijn die competenties genoeg? Hoeveel doe ik studeren? Waar heb ik nog meer te studeren om competenter te worden in bijvoorbeeld coaching of in marketing of andere zaken? En het begint al met dit stukje waar jullie een commitment op hebben gemaakt, waar jullie een investering in hebben gedaan. Het heet een investering. Het is niet een betaling, het is een investering. Jij bepaalt zelf, en ik blijf het herhalen, wat de kwaliteit is van dit jaarprogramma. En als ik zie hoe sommige mensen komen opdagen, echt vechtend voor hun leven, naar de opdrachten gekeken die ingevuld hebben, zoals gevraagd ingestuurd hebben, en van een groot gedeelte van jullie horen we niks. Uiteindelijk laten wij dat niks betekenen, maar het is wel feedback voor jullie. En ook dat is study. Ook dat is een investering in jullie zelf, wat jullie kunnen uitdiepen. Ga focus aanbrengen. De distinctie weten versus implementeren, weten versus leven. Je ziet gewoon, als we het hebben over escape cards, dat heel veel mensen maar allemaal redenen hebben, zonder dat ze het in de gaten hebben, om niet de push-ups te doen. Maar uiteindelijk, als we het niet implementeren, heeft het nul waarde. Een escape card voor veel mensen is van het ene programma naar het andere programma hoppen. Van het ene boek naar het andere boek hoppen. Van de ene podcast naar de andere podcast hoppen. Maar uiteindelijk zul je op het speelveld moeten gaan en kun je... Ik weet dat iedereen van jullie zo alleen al met hetgeen wat we dit jaar uitdiepen, als je daarmee aan de slag gaat en alle podcasts, alle filmpjes, alle boeken zou skippen en deze materie maximaal de hoogte in zou schoppen, dan ga je meer implementeren dan je de afgelopen 10 jaar hebt gedaan. En je hoeft het niet geloven, Maar doe het gewoon. Doe het dus gewoon voor 3 maanden lang. Het komende kwartaal. Focus je volledig op hetgeen wat wij gaan behandelen. Diep het volledig uit en je zult zien dat het werkt. En of je het nu gelooft of niet, doe het gewoon. Jullie hebben een commitment gemaakt en een investering gedaan. Of mensen om je heen hebben een investering gedaan in dit programma. En jij bepaalt zelf wat de waarde daarvan is. Dit gezegd hebbende wil ik naar een praktijkvoorbeeld gaan. Ik heb een cliënt in een 1-op-1 traject. Die wat een aantal maanden bij mij is aangeschoven. En nu zie je hoe dat werkt. Hoe mensen totaal niet bewust zijn van hetgeen wat er uit hun mond komt. Mensen maken commitments op 250.000 euro omzet. Op 3 miljoen omzet. Ik had er eentje tussen in het verleden. Die wilde een vestiging op Times Square hebben. En uiteindelijk hangen mensen zich volledig op aan hun tong. Omdat ze zich er niet van bewust zijn wat er uit hun mond komt. En natuurlijk maken we commitments om zelf te groeien. Om te zorgen dat wij ons moeten gaan stretchen. Dat we moeten gaan transformeren naar een krachtiger persoon. Daar is een commitment voor bedoeld. Maar uiteindelijk zie je ook dat heel veel mensen zich totaal niet bewust zijn van de bullshit die uit hun mond komt. Een cliënt van mij die maakt het commitment dat ze in 4 jaar tijd naar 10 miljoen eigen vermogen willen. Dat is haar eerste vraag waar ze bij mij voor komt in ons eerste gesprek. En vervolgens, als je ziet wat voor afspraken we maken, zijn gewoon vaak hele kleine dingen. Wat ik vraag, begin eens met een not-to-do list. Een lijst wat je niet meer zou moeten doen in de toekomst. Heel veel mensen beginnen met een to-do list, maar begin eens met een not-to-do list. Je zult eerst moeten gaan kijken, wat moet ik niet meer doen? En die ruimte wat je creëert, die kun je gebruiken om dingen wel te gaan doen. Net zoals bij jullie. Daarvoor zijn we hier ook mee gestart. Ga eens starten met een not-to-do list. Of ga die verder uitbreiden, zodat je kunt kijken waar je ruimte kunt maken om met deze vragen en met dit programma het komende jaar meer bezig te zijn. Dus ga stoppen met het lezen van boeken. Ga stoppen met het lezen van luisteren van podcasts. Ga stoppen met het hoppen van het ene online stukje naar het andere online stukje. Dit is waar jullie voor betaald hebben, waar jullie voor gekozen hebben, bewust, om mee aan de slag te gaan. Hier zit zoveel in. Al pak hier 1 vraag uit. Wat is a significant impact you choose to make. Is that a real significant impact? En je houdt die tegen de points of awareness, dan zul je zien dat dat alleen al een enorme impact gaat maken. Zeker als je dat soort stukjes ook nog eens gaat bespreken met je partner, met je relaties, met je business partner, compagnon. Het heeft heel veel impact. Omdat je alles naar een hoger level gaat tillen. En die dame die zegt, ik wil over 4 jaar 10 miljoen eigen vermogen hebben. Ik zeg, oké, laten we beginnen met een not-to-do list. De week erna, ja, je zult wel niet blij met me zijn, want ik heb niet gedaan wat je me gevraagd hebt. Ik zeg, het gaat er niet om of ik blij ben. Het gaat hier om jou. En jij zegt dat je over 4 jaar 10 miljoen eigen vermogen wil hebben. Ben je bewust van wat je zegt, wat er uit je mond komt? En ik zeg, zijn we het gaan uittekenen. En de volgende commitment is, ga naar mijn financieel adviseur om te kijken hoe we tot die 10 miljoen kunnen komen. En de week erna zit ze voor me en ik vraag haar, hoe is het gesprek gegaan? Nou, ik ben er geweest, ik heb een gesprek gehad en samen met mijn man. En mijn man was een beetje geschrokken en ik, want samen willen wij naar die 10 miljoen toe. Want het kostte 800 euro om het plan te maken voor de komende 4 jaar 10 miljoen eigen vermogen te creëren. En ja, wij hadden zoiets van, voor 800 euro kunnen we dat zelf ook wel en ook nog wel beter. Ik zeg, oké, wanneer gaan jullie dit doen? Wanneer gaat je man dit doen? Ik denk dat je daar komende tijd wel te druk voor heeft. Ik zeg, en hier gaat het al fout. We zijn ons totaal niet bewust van de commitments die we maken. Wat voor impact het heeft van hetgeen wat er uit onze mond komt. En we leven vaak in een totaal onrealistische wereld. Als jij aan de ene kant in 4 jaar tijd 10 miljoen wil creëren, eigen vermogen, dat is nogal wat. En ik weet dat het in mensen zit. Je zult er ook al volledig voor moeten transformeren en wel de push-ups moeten doen. Maar als je dat 800 euro te veel vindt voor een financiële plan om daar te komen, wat je precies uitstippelt wat jij moet doen de komende 4 jaar om 10 miljoen bij elkaar te krijgen, dat is niet gezond. Hetzelfde dat het niet gezond is op het moment dat er commitments worden gemaakt tot het eind van het jaar om bepaalde resultaten te behalen. En dat er mensen zijn die wellicht nog niet eens luisteren naar deze online sessies. Wat de basis is, de bakermat is van het event wat wij over 2 weken weer hebben. Want dan zullen we deze vragen gaan uitdiepen. Dan zullen er vragen gaan komen over, hoe is dat voor jullie? Wat was de vraag die het meest heftig was? Wat was de vraag die jullie het meest uitgediept hebben? Want iedereen is, voor iedereen is het een andere vraag waar hij van denkt, dat is momenteel hetgeen waar ik het meest aan heb. Of die is recht in de wond. En daar heb ik kracht uit kunnen halen. Die heb ik kunnen uitdiepen. Die heb ik kunnen bespreken. Dus je wil je bewust zijn van het feit waar je een commitment op maakt. Je wil je bewust zijn van hetgeen wat je draaiende hebt, wat je zegt. En ben je ook bewust van hetgeen er verzet moet worden qua arbeid. De push-ups zullen gedaan moeten worden. Als je kijk maar eens naar krachtige ondernemers om jou heen. Krachtige mensen om je heen die bepaalde carrière hebben gemaakt. Dat zijn allemaal mensen die vechten voor hun leven. Die gefocust zijn. Die duidelijk weten waar ze naartoe willen. Die ook oncomfortabele keuzes maken. Die groeikeuzes maken. Die af en toe pijn durven te lijden. Dus we gaan weer verder met de vragen. Ik zal er verder uitdiepen met een gedeelte van de vragen. Volgende week zullen we het laatste stukje doen. Ga eens kijken naar de vragen. En nogmaals, wat is de vraag die er voor jou de meeste uitspringt? En til die de hoogte in. Ga die bespreken met mensen om je heen, met jezelf. Pak je daar de ruimte voor. En skip dingen in je week waar je ruimte kunt creëren om deze vragen verder uit te diepen. En in plaats van te gaan luisteren naar een podcast, zorg dat je een stuk gaat wandelen en een bepaalde vraag in je gedachten hebt waar je de diepte in gaat. Let's go. Do you shrink in the presence of powerful people? Why do you think that is? Deze is een verlengde van Are You Holding Back? Heel veel mensen krimpen op het moment dat ze een bijzijn zijn van krachtigere mensen. Ze zien zichzelf als kleiner dan en niet als gelijk aan. Uiteindelijk gaat het om, al is het die zwerver onder de brug, al is het de president van Amerika die voor je staat. Iedereen is gelijk aan. Niemand is groter dan, niemand is kleiner dan. Als je vanuit die positie komt, zeker bij het benaderen van mensen, binnen bedrijven, ten opzichte van relaties, ten opzichte van leads, prospectgesprekken, daar zit vaak het stukje waar we leeglopen, waar we power verliezen, omdat we een conversatie in ons hoofd hebben die we iets laten betekenen. En die conversatie die heeft ons, de conversatie wat we hebben over iemand anders. En hoe meer je met mensen gaat praten, hoe meer je met wat voor jou verschijnt als krachtige ondernemers, wat voor jou verschijnt als ondernemers die veel up and running hebben, en hoe dieper je gesprekken gaat voeren, hoe beter je gaat luisteren, hoe meer je zult merken dat iedereen de dingen heeft waar hij tegenaan loopt en uitdaging heeft. En of dat nu iemand is die een bedrijf heeft van 100.000 euro of iemand die een miljoenenbedrijf heeft. Iedereen heeft zijn uitdagingen. En er zijn zelfs mensen die meer hebben draaien dan mensen, dan andere mensen in het leven qua omzet of grootte of omvang van bedrijf. En die veel meer op full of bullshit zitten. Die veel meer uitdagingen hebben. Die veel meer onzekerheden hebben. Dus ga eens kijken bij jouzelf. Waar, bij wie, krimp jij op het moment dat je met die persoon in gesprek komt? En waarom is dat? Waar komt dat vandaan? Kijk eens binnen je relaties, kijk eens bij je netwerk, collega-ondernemers, collega's op de werkvloer. Waar krimp jij? Do you make agreements that you don't keep? Why do you think that is? Waar maak jij afspraken die je niet nakomt? En waarom is dat? Kijk eens binnen je relaties, ook hier weer. Kijk eens binnen je werk. Kijk eens ten opzichte van je gezondheid, de acties die je doet. Waar maak je afspraken die je niet behoudt? En waarom denk je dat dat is? Een van de rode draden dit jaar is jullie in contact laten komen met jullie commitment, met jullie belofte aan jullie zelf. En ik weet uit ervaring, de groepen die ik coach, als ik kijk naar bepaalde groepen waar ik een jaar geleden ben gestart, toen daar commitments werden gemaakt en beloftes, dan is het tegenwoordig een heel ander level van commitment. Omdat ze bewust zijn geworden van commitments en de beloftes die ze maken. Een belofte is veel meer een belofte geworden. Dus kijk nog eens. A gaat het beginnen om eens in contact te komen met de beloftes die je maakt, die je niet nakomt. En veel meer lading te geven aan het woord commitment, aan het woord belofte. Want hoe meer we over gaan praten, over een belofte aan jezelf, hoe meer we context gaan scheppen en hoe meer het lading krijgt, denk aan de witte Tesla, hoe meer we ook gaan nadenken op het moment dat we een belofte maken. En uiteindelijk, als we weer terugkomen naar die krachtige mensen om ons heen, dat zijn vaak toch mensen die wat beloftes maken en die nakomen. Dat is de reden waarom ze we vaak zien als groter, sneller, krachtiger. Omdat mensen beloftes maken, ze nakomen en daarom ook meer up and running hebben. Do you have more comfort goals than growth goals? Does that actually work for you? Hoeveel groeikeuzes maak jij ten opzichte van comfortkeuzes? Hoe ben jij bewust dat je toch continu weer naar comfort gaat in plaats van naar groei? En het gaan naar comfort heeft niks, is niks anders dan het betekenis geven en de conversatie in ons hoofd dat wij hebben over de acties die we moeten uitvoeren. We willen gewoon eerlijk kijken, wat is hetgeen wat voor ons ligt, wat wij moeten doen, wat voor actie moeten wij doen, punt. Dit is de actie die ik moet doen, punt. En alles daarna is een conversatie die wij hebben met onszelf over de actie. En als het een groeikeuze is die minder comfortabel is, dan zal dat reptiele brein en die interne werelddialoog van allerlei escape cards redenen gaan opwerpen om ons toch naar comfort te sturen. En die willen we niks laten betekenen. Wij beseffen dat we een conversatie hebben, maar de conversatie is niet using you. Hij oont ons niet, wij ownen de conversatie. Dus do you have more comfort goals than growth goals? Does that actually work for you? Dus hoe werkt dat voor jou? Hoe werkt het jou ten opzichte van de commitments, ten opzichte van de resultaten waar jij dit jaar voor gekozen hebt? Wat voor groeikeuzes heb je te maken in je relatie? Maak je daar meer comfortkeuzes of groeikeuzes? Hoe werkt het ten opzichte van je gezondheid? Een aantal van jullie zijn gestopt met roken. Dat zijn groeikeuzes. Is ook niet altijd makkelijk. En we kunnen wel weer voor comfort kiezen, maar hoe werkt het dan voor jullie? Hoe werkt het met sporten? Do you consider you have a lot of powerful relationships? Ja, misschien wel één van de belangrijkste vragen van deze lijst. Heb jij krachtige relaties? In één van onze eerste events, dat waren de events waar we de mensen informatie hebben gegeven over deze eerste No Limits groep, heb ik het met jullie gehad over source points en terminals. Een terminal zijn mensen in ons leven, relaties op allerlei gebieden, vrienden, familie, collega's, waar iets stopt, waar jij veel naartoe zendt, waar weinig van terugkomt. En aan de andere kant heb je ook relaties, dat zijn source points, daar ontstaat iets. Daar ontstaan goede gesprekken, daar zit een netwerk achter, die brengen jou in contact. Je kent zelf wel wellicht van cliënten die je hebt, of klanten die je hebt, die wat jou alweer nieuwe klanten hebben aangedragen, referrals. Dat zijn source points. En sommige mensen stop je heel veel energie in, zijn terminals, daar stopt iets. En hoe vaak in ons leven kijken we eens naar de standaarden, als we het hebben over what are your standards and are they standards enough, dan is dit één van die standaarden. Wat zijn de standaarden die jij hebt in relaties? Wat zijn de standaarden van je vriendschappen? Zijn die krachtig? Of heb je daar andere keuzes te maken? En hoe denk jij dat het komt dat die niet krachtig zijn? Heb je kwetsbare gesprekken? Durf je jezelf kwetsbaar op te stellen, waardoor er kwetsbare gesprekken ontstaan? Een van de grootste redenen waarom mensen geen verdiepende gesprekken hebben, is dat ze zichzelf niet beseffen dat zij de diepgang niet ingaan. En heel veel mensen lopen rond met het idee, ik wil krachtigere relaties, ik wil krachtigere vriendschappen, ik wil betere gesprekken. En uiteindelijk, als we zelf ons kwetsbaar op moeten stellen, dan durven we niet kritisch en kwetsbaar naar onszelf te kijken in een gesprek. Al is dat het eerste wat je zult moeten doen om je relatie kwetsbaarder te maken. Durf eens te vragen in relaties van, hey, wat voor patronen zie jij bij mij? Waar zou ik me op kunnen verbeteren? Hoe verschijn ik voor jou? En door jezelf kwetsbaar op te stellen en dit soort gesprekken te hebben, zul je ook merken dat de andere kant ook voor feedback gaat vragen en ook open staat voor dit soort gesprekken. Durf eens je relaties in kaart te brengen. Durf eens in kaart te brengen, wat zijn die source points? Wat zijn de terminals? Wat zijn de vriendschappen die moeten stoppen? Waar je al te veel energie naartoe hebt gestuurd. En die hoeven niet radicaal te stoppen, maar we kunnen er ook gewoon minder energie naartoe sturen. Where focus goes, energy flows. Dus stuur minder energie naar sommige mensen, wat terminals zijn, waar niks ontstaat. En stuur meer energie naar mensen waar meer ontstaat. Waar een nieuwe wereld achter zit. Waar hogere standaarden achter zitten. Waar je meer impact kunt maken. Waar nieuwe relaties achter zitten. Als ik kijk naar mijn cliënteel, een 60-tal ondernemers waar ik mee samenwerk, of in een grote groep, kleine groep, of één op één, dan heb ik daar duidelijke ondernemers wat source points zijn. Deze week spreek ik voor een groep ondernemers in Kerkrade, omdat een aantal vastgoedjongens, omdat die jongens enorme source point voor mij zijn. Die hebben al een stuk of 5-6 één op één cliënten doorverwezen naar mij. Daar ga ik vanavond voor hun, om de relatie uit te diepen, ga ik daar spreken. Voor een groep ondernemers uit hun netwerk. Ik ga er meer energie naartoe sturen. Omdat er voor mij krachtige relaties ontstaan. Verdieping zit. Dus ik stuur er meer energie naartoe om iets te geven. En ik krijg er ook iets voor terug. En er zijn ook mensen die komen netjes elke week binnen. Die doen hetgeen netjes wat er moet gebeuren. Voor de rest heb je daar heel weinig feedback van. Ontstaat er niet veel nieuws. En daar kun je wel source points van maken door het gesprek in te gaan. Luister Bert, hoe zou het eruit zien op het moment dat jij wat krachtige relaties gaat creëren? Kunnen jullie ons in contact brengen met een lijst, een hitlist van 5 mensen die jij de komende week gaat benaderen om in gesprek te gaan? En je hebt ook mensen waar niks ontstaat. Daar stuur je geen energie naartoe. Je kunt van terminals source points maken. En een source point wordt vrijwel nooit een terminal. Of er moet iets radicaals gebeuren in het leven. Maar je kunt wel door op gesprek gaan met terminals te kijken of het source points kunnen worden. Door verdieping te brengen vanuit jouw kant. En soms heb je ook terminals wat terminals blijven. En dan stuur je minder energie naartoe. En die energie die stuur je naar source point. Omdat daar iets ontstaat. Do you manipulate people into getting what you want? In what way? Manipuleer jij mensen om te krijgen wat je wil? Een briljant voorbeeld hiervan is toen ik een Yes Day had met mijn dochter. En een Yes Day is iets, blijkbaar heeft dat op TikTok rondgegaan of daar is ook een film van. En zij wilde samen met mijn verloofde, met haar moeder, wilde zij een Yes Day. Dus 's morgens om 7 uur moesten wij opstaan en vanaf dan mochten we alleen maar nog een yes zeggen op alles wat zij vroeg. En dat was voor mij een enorme bewustwording die dag. En die dag heb ik overgedaan. Die heb ik een maand later heb ik tegen haar gezegd van luister, papa kan het beter dan de laatste Yes Day. Omdat ik merkte dat ik ging manipuleren. Alles wat zij vroeg had ik een conversatie in mijn hoofd. En probeerde ik toch te manipuleren en om te buigen. Zodat het voor mij de perfecte dag werd. En voordat ik het wist, waren we aan het zwemmen in Mazeik. Zodat ik toch mijn baantjes kon zwemmen. En zij met haar moeder kon spelen. En had ik toch mijn sporten er doorheen gedrukt. Gingen we ergens eten in Mazeik. Wat zij eigenlijk niet wilde. Want zij wilde ergens in een donutwinkel gaan eten. En gedurende de dag merkte ik aan haar gezicht dat zij ervaarde dat het geen Yes Day was. Totdat er tranen kwamen. En dat was een enorme bewustwording bij mezelf, dat ik merkte dat ik een conversatie continu had over alles waar zij naar vroeg. En dat ik toch onbewust het weer omboog, manipuleerde, zodat het voor mij een comfortabele dag werd. Een enorme bewustwording, waar je manipuleert om het toch maar naar jou toe te buigen. Naar jouw zin binnen relaties. Of binnen je werk. Of binnen de kernacties die jij moet doen. Ga jij ook eens kijken, waar manipuleer jij in het leven? Waar manipuleer je jezelf? Waar word je gemanipuleerd door die interne werelddialoog die jij hebt draaiende? Die conversatie die we hebben met onszelf. Alleen al erover nadenken en bewust worden van de conversatie die wij continu hebben draaien met onszelf, is briljant. 80% van onze samenleving is zich niet bewust van het stemmetje in hun hoofd, de interne werelddialoog. Het begint met awareness en vervolgens kunnen we gaan kiezen. Ze zeggen wel eens, kinderen zijn aware, maar volwassenen kunnen kiezen. En als wij ons bewust zijn van ons stemmetje, en ook nog eens kunnen gaan kiezen waar het ons dient en waar niet, waar hij manipuleert, waar niet, dan hebben we controle over ons leven. Dan zijn wij het leven vooruit een pushen, in plaats van dat wij vooruit gepusht worden door het leven. Are you nice to people so that they will like you? Why do you do that? Waar vertoon jij please gedrag? Waar ben je niet radicaal eerlijk? Waar ben je aardig naar mensen en brengt het je niks? Ben je aardig te mensen om te manipuleren in plaats om er echt voor mensen te zijn? Waar ben je aardig voor mensen om leuk geworden te gevonden te worden? Terwijl je kunt nog steeds vriendelijk zijn, maar je kunt ook oprecht zijn. Niet om leuk te zijn naar mensen toe, om leuk gevonden te worden. Maar dat je leuk gevonden wordt, of krachtig gevonden wordt, omdat je er voor mensen bent. Er voor mensen bent door een commitment te hebben op hun grootsheid. Door een bewust te durven te confronteren met wat werkt in hun leven en wat niet werkt. Kijk daar eens naar je standaarden. Waar heb je goede gesprekken te voeren in plaats van altijd aardig te zijn om maar leuk gevonden te worden? Dus één van de drie beloftes. We hebben een krachtige belofte. We hebben een zwakke belofte en we hebben een criminele belofte. Maar criminele belofte heeft ermee te maken dat mensen een belofte maken omdat ze er beter uit willen zien op dat moment. Bekende voorbeeld is wel in een winkel. We lopen in een winkel, iemand spreekt ons aan. Kunnen we je verder helpen? Of is het wellicht iets voor jou? Ja, we gaan even verder kijken en dan komen we zo meteen terug hier. Dat is ook aardig gevonden willen worden en een criminele belofte maken. Maar waarom durven we niet gewoon te zeggen, ja, ik heb even rondgekeken. Ik denk niet dat hier iets is wat voor ons bestemd is. En wellicht in de toekomst komen we nog eens terug, maar ik denk het niet. Eerlijk. We zijn vaak bang dat mensen dan een mening over ons hebben. En daarom durven we niet eerlijk te zijn. En vertonen we manipulerend aardig gedrag. In plaats van dat we gewoon nog steeds vriendelijk kunnen zijn, maar wel oprecht. Waar lachen we heel veel dingen weg? Terwijl we wellicht dus confrontaties moeten aangaan. Een goed voorbeeld is, wellicht hebben jullie wel het incident gezien van Will Smith, die niet pikte dat er iets werd gezegd over de ziekte van zijn vrouw. En je ziet dat daar zelfs heel veel weerstand op komt, dat dat niet kan. Dat je niet iemand die corrigerende tik of klap kunt geven. En van de andere kant, ik zeg niet wat daar goed is of fout, maar je ziet wel dat in heel veel van dat soort programma's mensen maar dingen weglachen, terwijl ze zich van binnen zijn op het vreten. En hier was wel iemand die gewoon voor zijn relatie stond. Voor de belangrijkste persoon in zijn leven. En die gewoon een bepaald gedrag niet accepteert. Er zijn bepaalde grenzen. En sommige mensen gaan over die grenzen. En zeker in dat soort programma's. Maar iedereen zit daar en je ziet ze ieder jaar weer hun gezicht vertrekken. Omdat ze het eigenlijk niet kunnen handelen wat er gezegd wordt over hun vrouw of over de persoon zelf. En toch maar het weglachen om aardig gevonden willen worden. En hier was iemand die duidelijk zijn grens aangaf en daarin ook een actie tegenover stelde. En natuurlijk, iedereen zal er een mening over hebben of dat terecht was dat je dat met een tik doet of niet. Maar het was wel een duidelijk voorbeeld van iemand die op het moment dat hij niet aardig moest zijn en dat hij merkte dat iemand zijn grens overging, dat duidelijk laat merken in plaats van het weg te lachen. Mijn coach vraagt wel eens aan mij in bepaalde situaties, hoe moet jij over jezelf denken om dit te accepteren of om dit te zeggen over jezelf? En dat is voor mij wel een hele bewustwording geworden in sommige situaties. Jordi, hoe moet jij denken over jezelf om hier terughoudend te zijn? Jordi, hoe moet jij denken over jezelf om dit te pikken? Kijk eens bij jezelf. Waar ben jij nice to people, zodat ze je leuk vinden? En waarom doe je dat? In het verlengde daarvan, do you have concerns that people won't accept you? Dus waar heb jij bepaalde zorgen dat mensen je niet accepteren? Dat mensen je niet accepteren als coach. Dat mensen je niet accepteren op het moment dat je dan krachtig verzoek doet. Dat mensen je niet accepteren binnen het bedrijf. En ben je ook bewust dat het heel vaak gewoon niet meer is dan een conversatie die jij hebt over die persoon. Het is vaak niet meer dan een reptiele brein wat oncomfortabele gedachten opgooit, zodat hij een escape card kan. Bezorgdheid kan ook een escape card zijn om niet in actie te hoeven komen. Ja, ik weet niet of hij me wel leuk vindt. Ik weet niet of hij mij wel accepteert. Ja, ik denk niet dat hij me accepteert. Nee, ja, hij zal me wel niet accepteren. Ja, dan hoef ik niet in actie te komen. Hoef ik niet in actie te komen op diegene af te staan, om een krachtig verzoek te doen, om die telefoon te pakken. Niet dat. Het is maar een gedachte dat hij me accepteert of niet accepteert. Maar je kunt gewoon heel simpel kijken. Ik ga die persoon nu bellen. Punt. En alle story wat erna komt over acceptatie, geen acceptatie, vindt iemand je leuk, zal iemand wel bereid zijn om met je te praten, heeft iemand wel behoefte aan een gesprek, is alleen maar een conversatie die jij hebt met jezelf. En die conversatie mag die zijn, die kunnen we ook niet wegnemen. Dus hetzelfde als je iemand van jullie me nu een vraag zou insturen. Jordi, dat ademhalen, dat irriteert me mateloos. Kunnen we dat stoppen? Nee, dat gaat niet. Hetzelfde als die interne werelddialoog. Die dient ons ook om te overleven. Alleen hij slaat door. Hij slaat door in het zeggen van ja tegen mensen. Please gedrag. Omdat hij vanuit een positie komt van liefde is schaars. Hij gaat zien dat als we ja zeggen tegen mensen, dat we dan liefde krijgen, omdat mensen ons leuk vinden. En op een gegeven moment slaat zo'n reptiele brein door in please gedrag. Sommige mensen zien dat grappen maken hun dient, want dan hebben de lachers op onze hand. Dan voelen we ons sterk, dan voelen we ons geaccepteerd. En volgens het weten slaan we door in grappen maken. Sommige mensen zijn perfectionistisch. Ze zien dat dat hun helpt in hun leven en slaan door in perfectionisme. Zo'n reptiele brein denkt in schaarste en slaat door. Zeker als je kijkt naar de vragen die we hierboven hebben. Dus het aardig zijn, het manipuleren. Als we zien dat manipuleren ons dient, slaat het reptiele brein door en gaat meer manipuleren. Als een reptiele brein ziet dat zorgen maken ons helpt over of iemand ons accepteert of niet, slaat die door, gaan we nog meer ons zorgen maken, want we hoeven niet in actie te komen. En dat soort patronen, dat is coaching tot een dieper level, wil je bij jezelf gaan herkennen. Wat voor escape cards heb jij draaiende? En durf eens eerlijk naar deze vragen te kijken of pak er een paar uit en ga die uitdiepen. Dus waar maak je je zorgen over het feit dat mensen je niet accepteren? En de volgende vraag is, waarom denk je dat dat is? En hier komt een vraag die ik jullie wil vragen om deze allemaal uit te diepen en aan te strepen. En dat is, is there something you are waiting for to happen? How long have you been waiting? Kijk hier eens eerlijk naar. Hoe lang ben jij al aan het wachten tot er iets gaat gebeuren binnen dit programma, binnen je bedrijf, binnen je onderneming, binnen je relatie, binnen je familie, binnen gesprekken met je ouders, gesprekken met je kinderen? Hoe lang ben jij al aan het kijken tot het gaat gebeuren dat je een goede band hebt, quality time met je kinderen, dat je een gezond lichaam hebt, dat je meer impact gaat maken in je leven, dat je die telefoon gaat pakken, dat je krachtig gaat worden, dat je gaat stoppen met het bullshitten van jezelf, met het gesprek aangaan met een vriend, een vriendin, of met een familielid, met je zus, met je broer, whatever. Waar ben jij al lang aan het wachten en weet je dat er iets moet gebeuren? En waarom wacht je daarop? Ga dat eens uitdiepen. En durf zelf eens één actie hier tegenover te zetten die jij gaat doen gedurende de komende week. En durf die te delen met ons. Dus wat was de actie? Waar heb je geobserveerd en heb je gezien, hier ben ik te lang mee aan het wachten? En wat is de actie die jij daar tegenover kunt zetten? En het verlengde daarvan kunnen we direct aan je vragen, do you get defensive when people ask you questions? Why do you think that is? En waar voel je weerstand op hetgeen wat ik je net vroeg? Waar heb je dingen draaien die al te lang duren? Waar ben je op aan het wachten en waarom denk je dat dat is? En kom eens in actie. En de vervolgvraag is, als je die vraag krijgt, merk op of je defensief wordt. Want dit wil je doorbreken. Je hoeft het niet leuk te vinden. Het is een conversatie die je creëert omdat het een groeikeuze is. Maar stap hier eens overheen. Je hoeft het niet leuk te vinden. Je hoeft het niet te geloven. Maar doe het eens. Kijk eens waar je al langer bent aan het wachten tot er iets gaat gebeuren. Schrijf dat op. Zet er een actie tegenover. En geef jezelf een week de tijd om die actie uit te voeren. En je zult zien dat je je krachtiger gaat ervaren. En zo kun je die rugzak leegmaken. Een mooie afsluiting. Stuur in wat het heeft gedaan, wat de actie was, wat je er tegenover hebt gezet. En we kunnen deze verder uitdiepen. Ik wens jullie een hele fijne dag. Tot de volgende week. Doei.